U hebt mij weer gezegend met een grote stapel vragen. Sommige komen meerdere malen voor en dat laat weer zien hoe goed het is dat we vragenbespreking hebben om bepaalde moeilijke dingen nader te verduidelijken en mogelijke misverstanden te voorkomen. In vers 4, 5 en 6 wordt Kefas niet genoemd, wel Apollos steeds. Kwam dat misschien door het geschilpunt wat Paulus eens had met Petrus in Galaten 2? Nou, dat lijkt me een beetje ver gezocht. Als je hun latere verhouding ziet, zoals bijvoorbeeld Petrus over Paulus schrijft in zijn brieven, dan zie je dat zij een goede verhouding hebben gehad. Ik denk dat het simpelweg zo verklaard zou kunnen worden dat het wat moeizaam is om elke keer ze alle drie op te sommen. En dat misschien Apollos ook veel meer gearbeid had in Korinthe, die indruk krijg je ook. Kefas is er misschien maar heel korte tijd geweest. En dat dat de simpele reden is waarom hij in die voorbeelden alleen zichzelf en Apollos noemt. Zullen wij niet altijd vragen Gods geest in onze gemeenten te laten regeren, welke dat ook is, welke gemeente dus? Ik kan me niet zo vinden in het activistisch geloof wat vooral uit Amerika komt. Doelgericht, resultaatgericht, leiderschapstrainingen, het klinkt allemaal als managementwerk. Wilt u hier iets over zeggen? Ja, we komen die kwestie in een heel andere zin straks ook bij andere vragen tegen, namelijk dit. Als ik gezegd heb, leer van zoveel mogelijk dienstknechten van de Heer. Wees niet al te eenzijdig en steek niet een dienstknecht eenzijdig in de lucht. Dan heb ik daarmee natuurlijk niet bedoeld dat we alle verschillen tussen gemeenten en kerken zomaar kunnen wegpoetsen. Dat komt straks ook wel aan de orde. Het lijkt me niet alleen onhaalbaar, maar het lijkt me niet eens erg aantrekkelijk. Want we zijn heerlijk verschillend van elkaar en ook de beleving daarvan die mag ook heel verschillend zijn. Ik zeg wel eens een keer, de een wil liever in de bank blijven zitten en de andere zou graag tijdens de eredienst willen dansen tussen de rijen. Schrik niet, sommigen hebben u daar nog nooit van gehoord misschien. Maar er zijn enorme verschillen. En die hebben ook te maken met beleving. Ik sprak net met iemand die zegt, nou ik ben van gemeente A naar B overgegaan om die en die dingen, redenen. Dat had niet met principiële punten te maken, maar meer met beleving, met gevoelsmatige argumenten. Daar is best ook plaats voor. Het is toch heerlijk als je in een gemeenschap mag zijn waar je je ook echt thuis kan voelen. Waar je het gevoel hebt, hier ben ik op mijn plek. En die verschillen hoeven we niet allemaal weg te poetsen. En u hoeft dus ook niet te houden van alles wat uit Amerika komt. Dat doe ik ook bepaald niet. Ik zou niet zo ver willen gaan om elke dag de Heer te danken dat wij Europeanen zijn. Maar het zit er niet ver vanaf. Er is een orthodox gebed van de Joden waarin de ultra-orthodoxe Jood elke morgen de Heere God dankt dat hij geen heiden is en geen vrouw is. Maar in zover willen wij dus niet gaan. Nee, maar aan de andere kant, voordat u nou alles wat uit Amerika komt op de schroothoop gooit, zeg ik tegelijkertijd, probeer nou ook eens te bedenken waarom over doelgericht, resultaatgericht, leiderschapstraining en wat dat soort dingen gesproken worden. Als je denkt aan gemeenten als van Rick Warren of Bill Hybels, dat zijn reusachtige gemeenten. Als u in een gemeente van 100 mensen zit of 1000 mensen en dat was 30 jaar geleden al zo, het is nou nog zo, dan zou u toch eens kunnen afvragen, hoe komt het nou dat andere mensen met bijna niks begonnen zijn? Ook in ons land geldt dat, voor Wichtle Tambour en Orlando Bottenblij die in een huiskamer begonnen zijn en nu gemeenten hebben van vele duizenden. Wat is het verschil dan? Wat hebben zij dan anders gedaan dan wij? Nou, dat zou ik best graag willen leren. Dan blijven we dus wat dichter bij huis dan Amerika. Maar dat zijn ook mensen die goed hebben nagedacht over wat het betekent om een gemeente te runnen. En dan gebruik ik maar expres eens een keer zo'n uitdrukking. En dat zijn voor een groot deel niet mensen die weggehaald zijn uit de kerken. Goed, dan is dat wat minder mooi. Maar dat zijn voor een heel groot deel mensen die uit de wereld tot geloof zijn gekomen. En vaak heeft dat te maken met het toepassen van methoden die u misschien aan organisatiekunde en management doen denken, maar die wel teruggaan ook op de principes die God zelf in de scheppingsorde heeft gelegd en waar je gebruik van kan maken. Dus neem daar kennis van, gooi niet allemaal te gauw overboord, denk er eens over na. U hoeft het niet allemaal na te doen, maar wijs het ook niet bijvoorbeeld van de hand. Er is een uitspraak in de Talmud van een of andere rabbi die ik graag citeer in dat verband. Wie is wijs, dat is hij die van iedereen wil leren. En soms leer je meer van mensen die een heel andere mening zijn toegedaan dan van mensen die hetzelfde geloven als jij, want die hebben je niet zoveel nieuws te vertellen. Dus aan de ene kant, ik kan het met u eens zijn, ik kan het begrijpen, maar doe het ook weer niet te drastisch. Neem er eens goed kennis van met een open mind, om het in het Engels te zeggen. En kijk of er toch niet iets is wat u kunt gebruiken. Als ik zie wat een gigantische gemeente deze mensen hebben opgebouwd, met heel veel mensen uit de wereld tot geloof zijn gekomen. Nou, dan mogen hun methoden een beetje werelds lijken. Maar als er zoveel mensen zijn die de Heer dienen, dan hebben ze toch iets wat wij blijkbaar in heel veel van onze gemeenten missen. Nou, die kans zit er ook aan. U heeft gezegd dat schade inhoudt bij iemand, zoals het voorbeeld van Lot, die leeft. Maar wat houdt die schade dan in als iemand op de dag, dus voor de rechterstoel van Christus, wordt beoordeeld en veroordeeld terwijl hij toch gered wordt? Kun je beschadigd het eeuwige leven ingaan? Schade betekent niet alleen maar wat u aan uw auto hebt als u een botsing hebt gehad. Schade die gerepareerd moet worden. Schade kan ook betekenen dat waarin je tekort komt, wat je had kunnen hebben en niet hebt. Zoals je bijvoorbeeld, als er een staking is, dan leidt de fabrikant schade. Dat wil zeggen, hij had veel meer kunnen produceren op die dagen en dat is niet gebeurd. Hij komt tekort. Hij krijgt minder dan hij had kunnen hebben. Als een gelovige voor de rechterstoel ziet hoe al zijn werken of het meeste van zijn werk verbrandt, dan leidt hij schade. Niet in die zin dat hij deuken oploopt, beschadigd is, maar in die zin dat hij tekort komt. De Heer komt tekort aan hem, want de Heer wordt geëerd in wat wij in toewijding en trouw aan hem gedaan hebben. En wij komen tekort, want we ontvangen loon. In welke vorm dat ook is, dat maakt nou even niet uit. Loon betekent, als je trouw hebt gediend, dan krijg je veel loon. Heb je heel weinig trouw gediend, krijg je weinig loon. En als al je werken verbranden, krijg je helemaal geen loon. Dan leid je schade in de zin van, je komt tekort. Je had loon kunnen ontvangen en dat heb je niet gekregen. Dat is de simpele betekenis van dat woord. Maar als ik het toepas op de gemeente die nu al schade leidt van zulke mensen, dan kan het, als het verdervers zijn, natuurlijk inderdaad betekenen dat de gemeente deuken oploopt. Maar die categorie gaat sowieso verloren, die wordt door God verdorven. Maar als wij dienstknechten van de Heer in ons midden hebben, die althans daartoe geroepen zijn, maar niks uitvoeren, of met de verkeerde dingen bezig zijn, dan leidt de gemeente schade. Want die had kunnen profiteren van zulke bedienaars. Maar die bedieners doen hun werk niet. Als u even serieus neemt wat ik straks maar in een kort zinnetje zei. Elke gelovige heeft een bediening ontvangen. Dat is nogal een uitspraak. De meeste mensen in heel veel gemeenten die zouden geen flauw idee hebben wat zij voor bediening hebben in het Koninkrijk Gods. Die zouden dat misschien een veel te zwaar woord vinden. Nou, zeg dan maar gewoon, wat is uw taak die de Heere God, uw geestelijke taak. Ik heb het niet over uw dagelijks werk. Uw geestelijke taak die u hebt in het Koninkrijk Gods, dat zou elke gelovige moeten weten. En als u uw taak waartoe u geroepen bent niet uitvoert, dan komt de gemeente daaraan tekort. Dat is ook schade. Schade betekent tekort komen aan. Je had iets kunnen ontvangen en je hebt het niet ontvangen, want er is niets voor gedaan. Degene die je dat hadden kunnen schenken, die hebben het niet gedaan. Ik hoop dat dat ook een beetje duidelijker is. Ja, dan een paar vragen over die vleeselijke christenen. Dat kan ik me wel voorstellen. Wat gebeurt er met die vleeselijke christenen bij het oordeel? Wat is hun loon ten opzichte van het loon dat geestelijke christenen ontvangen? Nou, dat heb ik net eigenlijk al aangegeven. Een vleeselijke christen die weinig toewijding heeft gepleegd, die krijgt weinig loon. Een vleeselijke christen die geen toewijding heeft gepleegd, die zijn werken allemaal onder zijn vingers ziet afbrokkelen, of beter gezegd, dat werk verbrandt, die krijgt geen loon. Nou is dat natuurlijk extreem. Paulus gebruikt ook dat extreme voorbeeld. Want het is heel moeilijk je voor te stellen dat iemand werkelijk wederom geboren is. Dat nieuwe leven is in hem. De Heilige Geest woont in hem of haar. En er komt uit zulke vingers totaal niks. Paulus zegt het dus heel extreem. Maar in het algemeen moet er toch iets van dat nieuwe leven aan het licht komen. Theoretisch kan het dus zo zijn, net als bij Lot, dat alles wat hij had opgebouwd in het vuur verdween. Hij hield niets over, behalve die twee dochters, en daar heeft hij ook niet veel vreugde aan beleefd. Dat zou dus kunnen. Maar zo kan het ook met gelovigen zijn. En de andere vraag die daarbij hoort en die je dus ook heel goed kunt voorstellen, ik neem ze even samen, dat is deze. Moet je dan werkelijk aannemen dat zulke vleeselijke christenen behouden worden? Geeft dat dan niet heel gemakkelijk aanleiding om te zeggen, nou, zie je wel, ook al voer je helemaal geen fluit uit, Ook al is er helemaal geen trouw, helemaal geen toewijding, je komt toch wel in de hemel. Nou, dat zou een volkomen verkeerde benadering zijn. Er is, zei ik al, een radicaal verschil tussen een natuurlijke mens en een vleeselijke mens. Want de natuurlijke mens is wederom geboren. De vleeselijke mens is niet wederom geboren en de vleeselijke mens is wel wederom geboren. De natuurlijke mens gaat verloren, de vleeselijke mens wordt behouden. Maar dat is geen vrijbrief om te zeggen, nou, dan maakt het dus ook niet zoveel uit hoe ik leef. Sterker nog, wie zo zou redeneren, daar zou je een groot vraagteken bij kunnen plaatsen of zo iemand werkelijk wel wederom geboren is. God kent de harten. Wij kunnen alleen maar iemands handelwijzen en iemands woorden beoordelen. Wel, als iemand zou zeggen, ik geloof dat de Heer Jezus mijn zaligmaker is, dat hij voor mijn zonden gestorven is. En je zou verder totaal niets geestelijks aan zo iemand ontdekken. In zijn woorden, in zijn gedrag. Ook totaal geen toewijding, totaal geen navolging van Christus. Dan zou ik tegen zo iemand zeggen, jij zegt wel dat je een Christen bent, maar ik zie er niks van. Dus heb ik ook geen enkele reden om jou te geloven. In de hoop dat hij daarvan wakker schrikt. Ik kan niet in zijn hart kijken, maar ik kan wel beoordelen wat hij doet en wat hij niet doet. Dat is precies de boodschap van Jacobus in het tweede hoofdstuk van zijn brief. Je kunt wel zeggen dat je geloof hebt, maar laat dat dan zien uit je werken. Er is in Johannes 15 bij de gelijkenis van de wijnstok een enorm verschil tussen iemand die geen vrucht voortbrengt en iemand die weinig vrucht voortbrengt. De eerste is de natuurlijke mens, de tweede is de vleeselijke mens. Wie geen vrucht voortbrengt, daarvan wordt gezegd dat zo iemand op een grote brandstapel wordt gegooid en de fik gaat erin, het verbrandt, blijft niks van over. Als iemand dus echt totaal geen vrucht voortbrengt, dan is het een ongelovige. Als iemand weinig vrucht voortbrengt, bewijst dat het nieuwe leven in zo iemand is. Maar dat wil niet zeggen dat het goed is dat hij maar weinig vrucht voortbrengt. Daarom zie je dat de Vader hem snoeit. Reinig staat er letterlijk, maar dat heeft bij zo'n wijnstok de betekenis van snoeien. De Vader is met hem bezig, God is met hem bezig om hem ertoe te brengen dat hij meer vrucht gaat voortbrengen. Je ziet die drie stadia in Johannes 15. Weinig vrucht, meer vrucht en veel vrucht. Veel vrucht, dat is de geestelijke christen. Weinig vrucht, dat is de vleeselijke christen. Geen vrucht, dat is de natuurlijke mens. Die gaat verloren. Ik heb bijna gezegd natuurlijke christen en in zekere zin kun je dat zeggen. Want iedereen die zich naar Christus noemt is een christen. Ook al zijn velen van hen niet wedergeboren. Daarom kunnen de statistieken zeggen dat er 2 miljard christen op aarde zijn. Terwijl maar een deel daarvan wederom geboren is. Dat is het enorme verschil tussen geen vrucht en weinig vrucht. Alleen, als er heel weinig vrucht is, ja, dan zien wij het ook niet. En daarom zegt Jacobus, ik heb er niks aan of jij zegt dat je gelooft. Als ik dat niet kan zien aan de resultaten, aan de vruchten daarvan. Wat Jacobus de werken noemt. Je wordt niet gerechtvaardigd door, je wordt niet door God tot een rechtvaardige verklaard omdat je zulke goede werken doet. Maar als je gerechtvaardigd bent uit het geloof, dan geloven wij pas echt dat dat geloof in jou is als we gaan zien dat dat geloof vruchten voortbrengt. En dat is ook Gods bedoeling. En als iemand zou zeggen, nou ja, vleeselijke christenen komen ook in de hemel, dus waar zal ik me voor uitsloven? Dan zou ik regelrecht tegen zo iemand zeggen, wie zo praat, daar heb ik grote twijfels of dat wel een gelovige is. Niettemin kan het dus zijn dat iemand zo misleid is, of zichzelf zo misleidt. Vaak is het ook door misleiding van anderen. Of zoveel geestelijke luiheid is, dat het dus toch maar bitter weinig uit zijn vingers komt. Maar als het nieuwe leven van God in zo iemand is, dan zie je uiteindelijk dat hij behouden wordt als door vuur heen. En leidt schade, maar hij wordt behouden. Maar alsjeblieft, laat niemand uit mijn woorden ook maar enigszins de conclusie trekken dat het dus niet uitmaakt hoe je leeft. Ik heb al vaker op deze plaats gezegd bij verschillende gelegenheden dat ik in principe geloof dat een waarachtig wederom geborene niet verloren kan gaan. Maar pastoraal heb je daar niks aan. Want mensen die zeggen, ja maar ik heb dus ook geloof, dus ik kan ook niet verloren gaan. Maar ze leven als een ongelovige, die moeten we behandelen als een ongelovige. Als iemand in een boze wandel leeft, Paulus zegt in 1 Korinthe 5, als iemand een broeder genoemd wordt. Daar zet hij dus een groot vraagteken achter of het wel een broeder is, want hij leeft als een niet gelovige. En zo moet je hem ook behandelen. Hij kan zichzelf wel een broeder noemen, maar als hij leeft als een heiden, dan moet je hem behandelen als een heiden. Zoals de Heer Jezus zegt in Matthäus 18, als een heiden en een tollenaar. Dat hopen we de volgende keer te overdenken. Dat hoofdstuk 5 is buitengewoon belangrijk. Dus er is geen sprake van dat wij wie dan ook maar zouden stimuleren om te zeggen, of je vleeselijk christen bent, maakt niet uit, je wordt toch wel behouden. Dat is een door en door vleeselijke, zondige gedachte. Vleeselijke christenen, daarvoor schrijft Paulus die hele brief, moeten worden aangespoord geestelijke christenen te worden. Daar is hij mee bezig. Hij zegt in de Kolosse 1 dat hij niet rust voordat elk mens volmaakt gesteld is in Christus. Dat wil zeggen volwassen is. Dus hij werkt constant aan de geestelijke volwassenwording van die christenen. Hij is er nooit tevreden mee dat iemand een vleeselijke christen is. Maar niettemin stelt hij een feit vast. Ook vleeselijke christenen worden behouden, maar daarom is het niet goed om er een te zijn. En zolang we de kans hebben, dan zullen we ze aansporen om geestelijke christenen te worden. Nou, ik hoop dat ook dat punt een beetje duidelijker is. Hoe kan ik, vraagt deze persoon, mezelf of de kerk toetsen of ik werk samen met God of dat ik mezelf bedrieg en dien God vanuit mijn vlees en wij samen als kerk dienen God met wereldse wijsheid. Ik heb steeds meer de indruk dat wij binnen de kerk als een werelds bedrijf, maar waar is Gods kracht? Nou, even bij dat eerste deel van de vraag. Hoe kan ik mijn eigen motieven beoordelen? Hoe kan ik weten of ik uit mezelf bezig ben, uit mijn vlees of uit Gods geest? Ja, dit is natuurlijk zo'n fundamentele vraag. Dat je zou als tegenvraag zou kunnen stellen, maar het zou niet best wezen als we dat niet konden. Ik heb al gezegd, hoe onze diepste motieven eruit zien, dat weten wij zelf ook niet. Maar daarom kun je jezelf wel voor het aangezicht van de Heer, met een gebed in je hart dat de Heilige Geest daar licht over zal geven, en dan doet Hij dat ook, kun je je wel ernstig afvragen, Heer, wat drijft mij? Waar ben ik mee bezig? Dien ik u echt uit liefde, uit toewijding? Hoeveel is er van mijzelf bij? Wie dat eerlijk voor het aangezicht van de Heer vraagt. En vraagt om vanuit het woord van God daar licht over te krijgen. En door de kracht van de Heilige Geest die in ons woont, krijgt ook een antwoord. Niet een antwoord waardoor je jezelf totaal zult leren doorzien. En je moet vrezen dat altijd op de achtergrond ook valse motieven dreigen een rolletje mee te spelen. Maar dan leer je meer over jezelf kennen. Hoe meer wij de Heer leren kennen, Calvijn schrijft dat bijna het begin van zijn institutie, hoe zelfkennis en kennis van God hand in hand gaan. Hoe meer we onszelf leren kennen, des te meer leren we God kennen. Hoe meer we God leren kennen, des te meer leren we onszelf kennen. Dus al zullen we onszelf nooit ten diepste doorgronden, wij kunnen in de nabijheid van de Heere God wel veel meer over onszelf te weten komen dan uit deze vraag zo zou kunnen blijken. Ik vind het zo mooi bij Petrus in Johannes 21, als de Heer Jezus hem daar vraagt, Petrus, heb je mij meer lief dan deze? Dat Petrus dan elke keer zegt, ja Heer, ik hou van u. Hij gebruikt een ander woord, een zwakker woord. En tenslotte werd hij bedroefd. En dan zegt hij, Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. Dat betekent, Heer, ik weet dat ik dingen helemaal verkeerd gedaan heb. Ik weet dat ik me verheven heb over die andere discipelen door te zeggen van, die zouden eventueel u in de steek kunnen laten, maar ik niet. Ik weet dat ik arrogant ben geweest. Ik weet dat ik u verloochend heb. Heer, u weet dat ik een hoop fouten heb gemaakt. En dat belijd ik ook. Dat hebben we ook al eerder uitgesproken. Want op de paasdag, opstandingsdag, had de Heer Jezus al met Petrus gesproken. Maar dan zegt Petrus die ontroerende woorden, maar u weet dat ik u lief heb. U weet diep in mijn hart dat daar de liefde voor u is. Met alle fouten, met alle tekortkoming, met alle eigen eer en met alle eigen belang, met alle arrogantie, met al die dingen van het vlees die daar ook doorheen spelen. Maar u weet dat dat op de bodem van mijn hart liefde voor u is. En ik heb dat ook wel eens zo tegen de Heer gezegd. Als je veel fouten maakt, Heer, mijn diepste motief, u weet het, is toch om u te dienen. Er zitten zo vaak valse elementen bij. En Heer, dat beleid ik ook voor u. Maar u weet dat het in het diepst van mijn hart toch het verlangen is om u te dienen. En Als je dat van jezelf overtuigd mag zijn, dan mag je dat ook eerlijk tegen hem zeggen. En de Heer bevestigt dat ook. De Heer bevestigt dat op de meest bijzondere wijze door Petrus een geweldige bediening te geven. Wijd mijn lammeren, wijd mijn schapen, hoed mijn schapen. Een geweldige bediening. Omdat het waar was wat Petrus zegt. En als u twijfelt over uw diepste motieven, dan moet u niet bij mij zijn met zo'n vraag. Geef niet hoor, ik wil u graag helpen door mijn antwoord. Maar u moet naar de Heer toe gaan en zegt: Heere God, wat drijft mij ten diepste? En dan kan het ook zijn dat je zegt: Heer, ondanks al die valse motieven, u weet toch dat we u willen dienen. Als u zegt, de kerk lijkt vaak op een werelds bedrijf. Nou, laten we het straks in het begin even over die Amerikaanse methode. Die komen op voor ons misschien wel een beetje werelds over. Oordeel niet te hard. Ook die mensen. Ik noemde straks twee namen en er zijn er nog veel meer te noemen. Want er zijn daar vele megakerken. Ook van die mensen wil ik aannemen, al kan ik niet in hun hart kijken, dat bij velen van hen het diepste motief toch is om de Heer te dienen. U hoeft niet met al hun methoden eens te zijn. Maar laat de beoordeling daarvan maar over aan de Heer. Oordeel niet te hard. Zolang u niet net zoveel zegen op uw arbeid ziet als deze mensen zien. Oordeel maar liever over uzelf. Heer, wat drijft mij? Wat drijft mij? Misschien worden die mannen die zo hard werken en zoveel zegen op hun arbeid zien, wel door veel betere motieven gedreven dan ikzelf die zoveel kritiek op die mensen heb. Heer, wat drijft mij ten diepste? De Heer, spreek me aan. En help mij om te onderscheiden wat er in mijn hart is. En dan krijgt u een antwoord, gegarandeerd. U gaat uzelf beter leren kennen. En dan ga je ook dingen in jezelf leren corrigeren. Met de hulp van de Heere God. Johannes 5 vers 24 zegt, wie gelooft komt niet in het oordeel. Anderzijds, wij moeten alle geopenbaard worden voor de rechterstoel. Hoe houden we deze dingen bij elkaar? Ons werk en dan goud enerzijds, stoppelen anderzijds. Ja, je zou eigenlijk deze vraag zo samen kunnen vatten. Waarom worden wij geopenbaard voor de rechterstoel van Christus? Als het in uw theologie er zo uitziet dat op de jongste dag alle mensen voor de rechterstoel van Christus worden geopenbaard. Als u denkt aan die schapen en die bokken in Matteüs 25 en u stelt zich zo voor dat daar de hele mensheid staat. Dat dus de mensen van Gods kerk, Gods gemeente daar gewoon tussen de heidenen in staan. Of eventueel van hen gescheiden, de schapen aan de ene kant, de bokken aan de andere kant. Ja, daar zou nog best de gedachte in je hart kunnen opkomen. Jongen, ik moet nog maar afwachten of ik bij dat oordeel aan de kant van de schapen of aan de kant van de bokken zal belanden. Daar gaat het over het oordeel over de levende volkeren. Maar als Gods gemeente geopenbaard wordt voor zijn rechterstoel, dan ziet dat er totaal anders uit. Er zijn geen wereldlingen bij. Daar staan allemaal mensen met verheerlijkte lichamen, gelijkvormig aan het lichaam van de Heer Jezus. Mensen in witte klederen bekleed, een gouden kroon op hun hoofd. En degene die daar op de rechterstoel zit, dat is mijn heiland. Die mij zo heeft lief gehad dat hij zijn leven voor mij gegeven heeft. De kwestie of ik behouden word of niet, die komt daar niet aan de orde. Die is hier op aarde geregeld toen ik mijn hart aan de Heer Jezus heb mogen geven. Voor die rechterstoel gaat het om iets totaal anders. Iets waar elke rechtgeaarde gelovige naar uit zou moeten kijken. Waar hij niet bang voor zou moeten zijn. Als hij bang is, dan staat hij nog steeds niet te volle in de zekerheid van het geloof. Waar je naar uit moet kijken, want je moet allemaal verlangen naar het moment dat je jezelf net zo zult leren beoordelen als hij je beoordeeld heeft. Het is net alsof oudere mensen die een check-up gaan halen bij de dokter, zich laten onderzoeken om te kijken of ze nog helemaal gezond zijn. Aan de ene kant zie je daar tegenop, want je weet maar niet wat eruit komt. Maar aan de andere kant zeg je tegen jezelf, joh mallert, daarvoor ga je toch nou juist naar de dokter? Als er wat uitkomt, dan weet je het tenminste, dan kan er misschien tijdig wat aan gedaan worden. Maar u kunt zich die gemengde gevoelens voorstellen. Veel mensen hebben zo liever zo'n check-up niet, want als ze wat markeren, willen ze het liever niet weten. Dat is nou echt je kop in het zand steken. Nou, zo is met de rechterstoel precies zo. Het is een check-up. En daar zal eindelijk, mag ik het zeggen met 1 Korinther 13, daar zal ik kennen zoals ook ik gekend ben. Daar zal ik mijzelf kennen zoals de Heer mij gekend heeft. Daar zal ik ten diepste mijn motieven leren zien. Daar zal al mijn werk gewogen worden. Er zullen de dingen zijn waar ik misschien veel waarde aan gehecht heb, waarvan de Heer zegt, nou dat was wat minder. En andere dingen waarvan ik dacht, nou ja, en die zal voor hem misschien wel heel groot blijken te zijn. Daar zal ik eindelijk alles in zijn licht zien. En we zullen met hem mogen regeren over de wereld. Nou, dan moeten we toch minstens weten hoe hij dingen beoordeelt. Dan moeten we in de eerste plaats weten hoe hij ons beoordeelt. Dat is het allereerste. En weet u waarom ik mij ook verheug op die rechterstoel? Er staat van de zondares in Lucas 7 dat zij, daar zegt de Heer Jezus, wie veel vergeven is, die heeft veel lief. Wie weinig vergeven is, die heeft weinig lief. Voor de rechterstoel zal ik pas voor het eerst zien hoeveel mij vergeven is. En nooit zal ik de Heer meer lief hebben dan op dat moment. Want hoe meer ik zal zien, hoe meer mij vergeven is, hoe meer ik hem zal lief hebben. En daarom zien we naar die rechterstoel uit. We zullen onszelf leren beoordelen zoals hij ons beoordeelt. En daardoor zullen we alle dingen kunnen beoordelen zoals hij ze beoordeelt. Daardoor zullen we pas goed met hem kunnen regeren. En we zullen alle dingen zien in zijn licht, volkomen zoals hij ze ziet. Onszelf in de eerste plaats. En dan volgt ook loon. Loon dat we in zekere zin niet verdiend hebben. Want alles wat we gedaan hebben, heb ik straks gezegd, voor de Heer, dat hebben we uit genade gedaan. Dus dat is goed om dat te bedenken. In Lucas Evangelie spreekt de Heer Jezus die gelijkenis. Dat uiteindelijk de dienstknecht niet hoeft te rekenen op een dankjewel van de meester, want we zijn maar onnutte slaven, we hebben alleen maar te doen wat ons is opgedragen. Dat is één kant van het verhaal. Als we iets goeds gedaan hebben, was het niets anders dan de genade van God die door ons heen werkte, door de kracht van de Heilige Geest. Maar de Heer ziet het ook anders. Hij zegt ook tegen ons, wel gedaan, gij goede en trouwe slaaf. Daar waar wij zouden zeggen, maar het is allemaal door uw genade gedaan, Heer, zegt hij, ja, maar dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant is jouw verantwoordelijkheid. En ik prijs je voor dat wat je voor mij hebt willen doen. En ik zal je daarvoor weten te belonen. Zie je, kom spoedig, zegt de Heer op de laatste bladzijde van de Bijbel. En mijn loon is bij mij om een ieder te vergelden nadat hij gedaan heeft. Dat is pure genade dat hij ons beloont. Dat klinkt tegenstrijdig. Maar het is wel zo. Hij zal alles wat we voor hem gedaan hebben weten te belonen. Ook die gelovige die de meest geringe dunk heeft van zijn eigen capaciteiten maakt geen verschil. Want de Heer beloont hem niet, ik zeg het voor de zoveelste keer, niet voor zijn capaciteiten, maar voor de trouw en de toewijding waarmee hij de Heer gediend heeft. Dus ik zou zeggen, verheug u op de rechterstoel van Christus. U maakt onderscheid tussen de natuurlijke en de vleeselijke mens, wel wedergeboren, maar laat zich door het vlees leiden. Als je in je Bijbelkring zo'n vleeselijk mens hebt, die duidelijk aangeeft zich niet zo met de dingen van de Heilige Geest bezig te houden, moet je dan als leiding zo iemand daar persoonlijk op aanspreken? Of kan zo'n persoon maar steeds vrijblijvend aanwezig zijn en blijven? Is het dan voor zo'n persoon niet gevaarlijk om steeds maar te blijven komen, daardoor steeds meer verantwoording te moeten afleggen over hetgeen hij hoort uit Gods woord, maar er niets mee doet? Hij blijft in de kinderschoenen staan en groeit niet verder. Ja, dit soort vragen is altijd lastig te beantwoorden, want de vraagsteller heeft natuurlijk heel duidelijk broeder X op het oog. Maar ik ken broeder X niet. Als ik hem zou kennen, dan zou ik of zeggen van, man, je hebt groot gelijk, jonge jongen, dat jij het met die broeder nog zo lang uitgehouden hebt. Of, nou, er valt best mee met die broeder, joh, je ziet het veel te zwart. Dus nu kan ik er alleen maar heel algemeen over spreken. In eerste plaats, in elke Bijbelkring zit wel zo'n vleeselijk iemand, want wij zijn nou eenmaal van onszelf niet altijd zo geestelijk. En in een grote Bijbelkring, daar heb je altijd wel mensen die wel eens lastig zijn met opmerkingen en vragen. Dus die zijn er om u te beproeven. U moet daar dankbaar voor zijn. Wat lijkt me afschuwelijk, nou ja, afschuwelijk in zekere zin lijkt het me heel mooi, om in een Bijbelkring te zitten met alleen maar geestelijke broeders en zusters. Dat is wel fijn, maar u leert er niks van. Dat is met de gemeente ook zo. Het is de ergste secte die erop gericht is om alleen maar geestelijke broeders en zusters bij elkaar te brengen. Want dat is niet Gods gemeente. Gods gemeente die bestaat uit geestelijke en vleeselijke broeders en zusters. Sterke en zwakke gelovigen. Dat is Gods gemeente. Een secte met alleen maar geestelijke broeders en zusters, dat is inderdaad een secte. Als iemand zegt ik ben op zoek naar de ideale gemeente, dan is het zelfs als ze zeggen ik ben op zoek naar een secte. Trouwens, ik hoop dat hij nooit vindt, want die persoon zelf is niet ideaal. En hij zou het alleen maar bederven. Een ideale gemeente, wat is dat nou? Dan zeg ik ook als iemand zegt ik ben op zoek naar de ideale vrouw, dan zeg ik ook nou ik hoop dat hij nooit vindt. Want jij bent niet zo ideaal. Niemand is dat. Niemand is dat. En dat is met de gemeente ook zo. Dat is geen geestelijke benadering. We hadden zo'n broeder, zo'n hele lastige broeder. We waren allemaal blij dat hij verhuisde naar een andere gemeente ging. En na een tijdje vroegen we, en hoe gaat het met die broeder? En die mensen daar in die gemeente. Zeiden ze, fantastisch. Hè? Hoe kan dat nou? Hij was bij ons zo lastig. Oh, zit hij bij ons ook? Maar we zijn zo dankbaar dat de Heer ons hem gegeven heeft om ons op de proef te stellen hoe geestelijk wij eigenlijk wel zijn. Kijk, zo kun je het ook bekijken. Dus wees blij met die geestelijke, vleeselijke persoon. Of die groeit of niet, u wordt constant getraind door die persoon in uw geduld, in uw vriendelijkheid, in uw eigen geestelijkheid. Want vleeselijke personen maken ons of ook vleeselijk, door de manier waarop we erop reageren, of ze maken ons geestelijker. Zwaar of niet? En wees dus maar dankbaar. Natuurlijk is het lastig zo iemand erbij te hebben, maar goed, dat is nou eenmaal op aarde zo. Is het gevaarlijk om voor maar te blijven komen, daardoor steeds meer verantwoordelijkheid te krijgen? Ja, dat is toch zijn zaak. Bovendien, om vroeg of laat gaat hij door de knieën en dan zegt hij ineens, wat heb ik me vervelend gedragen, dat soort dingen gebeuren ook. En dan ineens komt de grote omkeer mede door uw geduld en langmoedigheid jegens die persoon. Dus wacht dan maar op. Wees maar blij dat de Heer u waardig bevonden heeft om zo'n vleeselijk iemand in de Bijbelkring te hebben. Dat is een grote eer misschien wel. U denkt dat ik nu niet serieus neem, maar dat is niet waar. Ik meen het helemaal 100% wat ik zeg. Als u spreekt, ik heb nog twee vragen, dat kan al wel, hè. Als u spreekt over partijschappen en dergelijke, dan denk ik dat wij, zoals we hier zitten, uit allerlei kringen en gemeentes en kerken komen. Nou, dat weet ik wel zeker. En dan merk je al zoveel verschillen. Ik ben van de puntje, puntje, puntje. Dat ga ik u lekker niet vertellen. Ook al weet ik dat ik een dienstknecht van de Heer ben en geen dienstknecht van de kerk. Toch kun je niet om de verschillen heen. Een ernstig voorbeeld. Een jong man van 19 uit diezelfde puntje, 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 komt in aanraking met een puntje, puntje, puntje iemand. Raakt overtuigd van de noodzaak van de puntje, puntje, puntje doop. Maar wil wel lid blijven van de puntje, puntje, puntje. Grote beroering in de gemeente en voor de kerkenraad. Om de puntje, puntje, puntje leer te bewaren, wordt de volgende zondag afgekondigd dat dit kind van God zich onttrekt aan de puntje, puntje, puntje leer en dus aan deze gemeente. Groot dat deze jongen toch in de middagdienst zit en wij en ik enorm meeleven en leidt aan de kerk. Hoe kan het dan wel? Ja, hoe kan het dan wel? Ik heb straks al gezegd, lieve mensen, je kunt er, ik zeg nou nog wat scherper, er zijn verschillen tussen gemeenten. Dat kun je op twee manieren benaderen. Als die verschillen gebruikt worden om elkaar te verketteren, om onszelf boven anderen te verheffen, en zo is het natuurlijk in het verleden ontstaan, hè, want de meeste van die verschillen zijn de gevolgen van kerkscheuringen uit het verleden geweest. Niet altijd, maar vaak wel. En als wij nog steeds op die manier ons arrogant gedragen tegenover de anderen, die het allemaal dus per definitie minder zien dan wij, dan zijn we op een zeer vleeselijke wijze bezig. Maar aan de andere kant zijn verschillen ook, hebben ook te maken met ons beperkte inzicht. Hebben ook te maken met een stukje identiteit. Ik kreeg van de week van iemand, een oud student van mij, een mailtje. En die zei, ik ga trouwen met een gereformeerd vrijgemaakte jongen. En ik ga ook met hem mee naar de kerk. Maar als wij kindertjes krijgen, dan zou ik niet willen dat die gedoopt werden. En ik weet niet, alle evangelisten onder u zullen dat maar vreemd vinden. Maar ik mailde terug, lieve meid, als jij met die jongen trouwt en je gaat met hem mee naar de kerk, dan moet je niet zitten zeuren. Dan kies je voor die kerk en dan kies je voor alles wat daarbij hoort. Net zoals wanneer hij met jou naar die evangelische gemeente zou gaan, hij zou moeten kiezen voor alles wat daarbij hoort. Het is kiezen of kabelen, je moet weten wat je wil. Als je dat niet wil, dan moet je ook niet met hem meegaan naar die kerk, dan moet je dat uitvechten voordat jullie samen gaan trouwen. Maar die doopkwestie kan als een geweldige muur tussen jullie instaan. Je kiest voor hem, je kiest ook voor zijn kerk, je wil wel geen lid van worden, maar je wil wel met hem meegaan naar die kerk, dat heb je zelf gezegd. Dan moet je ook de consequenties daarvan accepteren. Als je dat niet kunt, als je dat absoluut voor je geweten niet kunt, dan moet je eerlijk zijn en niet nu zeggen dat je meegaat naar de kerk en dan straks een hele hoop heibel krijgen als er kindertjes komen. En dat geldt zo, je kunt niet, dat zit natuurlijk in ons Nederlandse bloed. We zouden het liefste, zeg nou maar eerlijk, allemaal ons eigen kerk hebben waar het precies zo toe ging als wij het zouden willen hebben. Pa op de preekstoel en vrouw en 10 kinderen in de kerk. Zo zouden wij het liefste hebben, maar dat kan nou helemaal niet. Je moet je altijd aansluiten bij een geloofsgemeenschap waar je het niet met alles eens bent. Tenminste, ik wel. En dat is met u ook zo. Als u even dieper doordenkt, dan zijn er een heleboel dingen waar je niet gelukkig mee bent. En daar zullen we aan moeten wennen. Als je trouwt met zo'n jongen en je kiest voor zijn kerk, ook al wil je geen lid worden, wat ook al een lastig punt vindt, dan blijft er altijd tussen jullie iets in zitten. Dat is ook een hypotheek voor de toekomst, hoor. Ik vind dat je zulke dingen uit moet knokken. Nou, beter gezegd, uit moet vechten voor het aangezicht van de Heer voordat je gaat trouwen. Want dit is een zware hypotheek die je op je neemt. Het doet er, en dan zal ze zeggen, ja, maar u hebt pas een boekje geschreven over de doop en u zegt zus en zus en zo. Ik zeg, nou, in de eerste plaats zul je zien dat het een zo min mogelijk controversieel boekje is. Waarin ik probeer zoveel mogelijk begrip te kweken voor beide standpunten. Maar hoe ik over de doop denk, is totaal niet van belang. Waar het over gaat is hoe jullie samen één weg kunnen gaan en dan zul je moeten inschikken. Nou, je hebt al enorm ingeschikt. Want je gaat met hem mee naar de kerk. Hij blijft lid van zijn kerk. Jij bent evangelisch, want je gaat met hem mee naar die kerk. Maar je kunt niet zeggen, nou laten we een soort compromis sluiten. Je kunt niet vrijgemaakt worden, niet je kindertjes dopen. Dat is ondenkbaar. Dat is zo ongelooflijk eigen aan gereformeerd vrijgemaakt. Ik heb mijn vrouw ontmoet, die woonde niet eens hier zo ver vandaan. Haar dochter liet zich overdopen, ook vrijgemaakt. En die zei, ik heb het tegen de dominee verteld en die was niet eens blij. Ja, dan moet ik haar gaan uitleggen wat vrijgemaakt is blijkbaar. Dat is toch malligheid? Je kunt dat toch niet verwachten? Dat heeft geen zin om iemand op te bellen die dan anders over die doop denkt misschien. En dan verwachten dat die dat raar zal vinden dat die dominee niet blij is. Nee, ik zou het raar vinden als die dominee wel blij was. Dan zou ik zeggen, dan, wat is er met die man aan de hand? Dat kan toch helemaal niet? Dat kan toch niet? Dus in dat opzicht, we gaan soms ook een beetje onnozel met verschillen om. We gaan onnozel met verschillen om. Ja? We vinden het wel goed dat iemand een kip is, maar hij moet niet tokken. Ja, dat is onzin. Dat is onzin. Of je wil een hond, maar hij moet wel miauwen. Dat is flauw. Dat is niet eerlijk. Als je meegaat met iemand naar de vrijgemaakte kerk, dan moet je ook dat soort dingen accepteren. Dus dan zeg ik, ja luister eens, en we hebben een soortgelijk voorbeeld in deze vraag. Wat had je anders verwacht van de kerkenraad? Laten we toch in die dingen ook een beetje nuchter zijn. Vooral als het gaat om dingen die zo belangrijk zijn. Nou, die doopkwestie is in de gereformeerd vrijgemaakte kerk. Ik blijf nog maar bij dit voorbeeld wat ik nog van de week meemaakte. Ligt zo ontzettend gevoelig. Wees niet naïef en verwacht niet van hen een inschikkelijkheid. Die je misschien in je eigen gemeente ook niet zou accepteren. Precies hetzelfde. Er zijn talloze evangelische gemeenten die als eis stellen dat je eerst moet laten overdopen voordat je daar lid van kan worden. Nou, dat is misschien wel net zo sectarisch als dat iemand verbiedt dat je je laat overdopen. In beide gevallen zit er iets dwangmatigs in. Dat is niet het accepteren van elkaars, van de verschillen. Nou, het is natuurlijk allemaal heel gevoelig. Daar ga ik straks vaak weer problemen mee. Misschien ook wel weer mailtjes. Maar het hoort er wel bij. Wij moeten elkaar ook leren aanvaarden in de verschillen die er zijn. Ook al denken wij heel zeker te weten dat anderen op bepaalde punten dwalen. Want als je heel zeker weet dat die ander een kind van God is en de Heer Jezus waarachtig lief heeft en wil leven bij het woord van God en wil leven bij de kracht van de Heilige Geest en hij doet dingen toch anders dan jij en hij ziet dingen toch anders dan jij, maak dan niet jezelf tot norm van alle dingen. Accepteer dat wij in een gebroken wereld leven waarin christenen soms heel verschillend over dingen kunnen denken. Nou ja, ik heb eigenlijk nog een vraag die niet over het onderwerp gaat. Ik denk dat ik die straks maar even apart met die persoon behandel. Dan ben ik klaar met mijn arbeid.